بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allereerst wil ik te kennen geven dat ik ontzettend blij ben om al deze mooie gezichten te aanschouwen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala voordat ik begin om ons, zoals wij hier bijeen zijn gekomen, omwille van zijn tevredenheid, omwille van zijn welbehagen, om ons uiteindelijk bijeen te brengen in het paradijs, in het allerhoogste niveau van het paradijs, in de nabijheid van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En er is mij gevraagd om het een en ander te zeggen over het reinigen van de ziel. En het allereerste wat wij moeten begrijpen is dat Allah subhanahu wa ta'ala de mens heeft geschapen. En hij heeft de mens opgedeeld in drie onderdelen. Als je het hebt over de mens, dan heb je het over drie zaken. Dan heb je het over het verstand. Dan heb je het over het lichaam. En dan heb je het over de ziel. Dus de mens bestaat uit deze drie zaken. En de mens kan alleen maar gezond leven als alle drie onderdelen in evenwicht zijn. Dus alles moet in evenwicht zijn. Wanneer een persoon aandacht geeft aan het lichaam en geen aandacht geeft aan het verstand of aan de ziel, dan zul je zien dat de persoon ziek wordt. En dat de persoon niet meer kan leven zoals het moet. En dat de persoon niet meer gezond is. En van deze drie zaken of onderdelen die ik heb genoemd, is het allerbelangrijkste onderdeel de ziel. Vandaar het belang van het reinigen van de ziel. Oftewel, tazkiyatun nafs. Zo wordt het in het Arabisch genoemd. Tazkiyatun nafs. En als we het hebben over de term tazkiya, en kennelijk zijn jullie deze term vaak tegengekomen, dan kan deze term opgesplitst worden in twee. Eén, dus als we het uitleggen, wat wordt er nou bedoeld met tazkiya? Eén is reiniging. En ik wil dat jullie goed opletten, want zoals ik zei, de ziel is het allerbelangrijkste. Alles staat en valt met de ziel. Als de ziel van een persoon verdorven is, dan zou alles verdorven zijn. En als de ziel van een persoon in orde is, dan zou alles goed zijn. Dus vandaar het belang van dit onderwerp. Wij willen inshallah naar huis gaan en we hebben iets geleerd. We hebben iets meegekregen. En een van de belangrijkste dingen die wij kunnen meenemen naar huis, is hoe wij onze ziel voortaan kunnen reinigen. Dus tazkiya slaat op twee zaken. Eén, het staat namelijk voor reiniging. Als je tazkiya hoort, dan heb je het over reiniging. En twee, je hebt het over vermeerdering. Dus reiniging en vermeerdering. En daarom, als we het hebben over tazkiyatun nafs, oftewel het reinigen van de ziel, dan kun je zeggen dat beide betekenissen opgeborgen liggen in deze term. Dat beide betekenissen te vinden zijn in deze term. Tazkiyatun nafs. Je hebt het over het reinigen van de ziel, van alle viezigheid. En je hebt het ook tegelijkertijd over het vermeerderen van de goede eigenschappen. Dus het reinigen van de ziel, van alle slechte zaken. En het vermeerderen van de goede zaken. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, en ik zal me beperken tot de interpretatie: waarlijk geslaagd is degene die haar, dus de ziel, loutert, reinigt. Geslaagd is diegene. En verloren is degene die haar bederft. Dus Allah subhanahu wa ta'ala spreekt hier over de ziel. Degene die haar loutert en reinigt, is geslaagd. En hoe doe je dat?
Hoe kan jij je ziel reinigen? Door in eerste instantie op afstand te blijven van de zonde. Als ik zeg viezigheid, dan doel ik natuurlijk op de zonde. Dat jij je ziel ontdoet van alle mankementen. Dat jij jezelf omhoog brengt. Door wat? Door Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Door toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Zo kan jij jezelf naar een hogere rang brengen. En zo kan jij jezelf succesvol maken. Aan de andere kant, degene die dat niet doet, die zorgt ervoor dat hij zichzelf bederft, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe doe je dat? Door natuurlijk je in te laten met de zonde. Te kiezen voor de weg van ongehoorzaamheid. Door de regels van Allah subhanahu wa ta'ala in de wind te slaan. Zo kan jij jezelf bederven. Zo kan jij jezelf schade toebrengen. En als we het hebben over nefs. Nefs, de ziel. De Koran, die spreekt over drie soorten nefs. En het is goed om deze te kennen. Drie soorten. In eerste instantie een verwijtende nefs. Een verwijtende nefs. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, en dit is een interpretatie van de betekenis, ik zweer bij de dag der opstanding. Ik zweer bij de zichzelf verwijtende ziel. Verwijtende ziel. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, die zegt over dit vers, voorwaar, de ware gelovige zie je zichzelf altijd verwijten. Een ware gelovige zie je zichzelf altijd verwijten. Degene die echt gelooft, die is constant bezig met zichzelf. Die is constant zichzelf aan het verwijten. Je denkt niet van, ik heb het goed gedaan. Ik heb mijn aanbidding naar behoren verricht. Ik heb mijn beloning binnen. Nee, hij is constant zichzelf aan het verwijten. Wat wilde ik daarmee zeggen? Wat beoogde ik met het eten dat ik heb genuttigd? Wat zei ik in mezelf? Wat betreft de zondaar, hij gaat verder zonder zichzelf te verwijten. Sommige van onze vrome voorgangers, die hebben gezegd, dat als je het hebt over de zonde, en hoe de mens tegenover deze zonde staat, sommige mensen, die zien een kleine zonde als een berg. Een berg die zij op hun schouders moeten dragen. Als een grote last. Terwijl sommige mensen, die zichzelf niks verwijten, en die alles prima vinden, en die de verkeerde weg zijn ingeslagen, die denken altijd, als het gaat om een grote zonde die zij begaan, ze zien het eigenlijk, al heeft hij bergen aan zonde op zijn geweten, bergen aan zonde begaan. Hij ziet het als een vlieg die op een bepaald moment op zijn neus komt te staan en die hij vervolgens met zijn hand wegslaat. Meer niet. Dus al die zonden beschouwt hij als niks. Ze stellen niks voor. Terwijl iemand die vroom is, die is constant bezig met het verwijten van zichzelf. Een kleine zonde die hij heeft begaan, blijft aan hem knagen. Blijft hem achtervolgen. En hij rust niet totdat hij berouw heeft getoond. En totdat hij deze zonde heeft gecompenseerd door goede daden te verrichten. Dus de eerste categorie ziel, nefs, is de zelfverwijtende nefs. De tweede categorie is de gerustgestelde ziel. Gerustgestelde ziel. En een gerustgestelde ziel, om dat te bereiken in het wereldse leven, dat is onmogelijk. Want wanneer komt de persoon daadwerkelijk tot rust? In het hiernamaals. Als hij plaatsneemt in het paradijs. Als hij plaatsneemt in het paradijs. Alleen dan komt hij tot rust. Maar ook in het wereldse leven kan de persoon een vorm van geruststelling ervaren en proeven. Dat geldt voor degene die Allah subhanahu wa ta'ala veelvoudig gedenken. Middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala komt het hart tot rust. En dit is de nefs die wij moeten binnenhalen. Dit is de nefs die wij uiteindelijk moeten verkrijgen. Dat een persoon rust ervaart in alles wat hij doet. Dat de persoon niet meer verontrust is. Dat een persoon de zoetheid van het geloof mag proeven. Dus de tweede categorie is een gerustgestelde ziel. De derde categorie, nefs, is namelijk een nefs die tot het slechte oproept. Een nefs die tot het kwaad oproept. Al-ammaratu bis-su, die de persoon constant probeert om tot een zonde te verleiden. En je kent het wel. Soms hoor jij, of soms krijg je te maken met influisteringen van binnen, van je nefs. Dat hoeft niet per se van de Satan afkomstig te zijn. Jouw nefs, jouw slechte nefs, dwingt jou of nodigt jou uit om een zonde te begaan. En je probeert het te bevechten. Je probeert het van je weg te slaan. Je probeert er aan te ontkomen. Maar soms lukt het niet. En dan val je ten prooi van deze nefs, subhanallah. Dus drie soorten nefs. En het is ontzettend belangrijk om deze nefs te reinigen. Nefs is eigenlijk het belangrijkste wat jij bezit. Nefs is ook bepalend. De nefs wordt gerekend tot de grootste vijand van de mens. De grootste vijand, subhanallah. Het is iets wat zich in jouw lichaam bevindt, in jou bevindt. Het zit in jou en tegelijkertijd, het is jouw grootste vijand, subhanallah. Waarom? Zoals we zeiden, het nodigt uit tot het slechte. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, die geeft te kennen dat iedereen het met elkaar eens is. Dat de nefs een hindernis is, een obstakel vormt. Een hindernis is die maakt dat het hart niet bij Allah kan komen. Luister goed naar deze woorden van Ibn al-Qayyim. Hij zegt, iedereen is het eens over deze kwestie. Dat de nefs een hindernis is. Een obstakel vormt. Die maakt dat het hart niet bij Allah kan komen. Hij kan niet bij Allah komen. Alleen als deze nefs is verslagen en overwonnen, wordt de weg voor het hart naar Allah subhanahu wa ta'ala weer vrijgemaakt. Alleen als de nefs is verslagen en overwonnen. En je moet het ook zien als een strijd die jij met jezelf voert. Jullie weten dat wanneer de geleerden spreken over el jihad, oftewel het strijd op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, de eerste categorie die zij benoemen, die zij aanhalen, is namelijk het bestrijden van je eigen ik, van je nefs. Dus je moet eerst de strijd tegen jezelf voeren. En alleen als jij die strijd hebt gewonnen, kun jij natuurlijk de rest van de strijd ook winnen. Dus tegen jezelf moet je vechten in eerste instantie. Ook zeiden een aantal van onze vrome voorgangers, de reis, en dan bedoelen ze natuurlijk de grote reis. En als we zeggen de grote reis, dan bedoelen we daarmee de reis naar Allah subhanahu wa ta'ala. De reis naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ze zeggen, de reis eindigt met het verslaan van de ziel. Eindigt met het verslaan van de ziel, subhanallah. Alleen dan ben je klaar. Alleen dan heb jij je eindbestemming bereikt. Dus tazkiyatu nafs vormt de weg naar het paradijs. Vormt de weg naar het paradijs. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-Nazi'at, vers nummer 40 en 41. Ik zal me wederom beperken tot de interpretatie. En wat betreft degene die het staan voor zijn Heer vreesde. Staan voor zijn Heer. Sommige mensen, als zij op het punt staan om een zonde te begaan, dan kijken zij niet om naar Allah subhanahu wa ta'ala. dan denken zij niet aan het moment waarop zij voor Allah subhanahu wa ta'ala komen te staan. Hechten ze geen waarde aan. Ze weten niet dat er een dag zit aan te komen zoals de profeet te kennen gaf, subhanallah. Dat er een dag zit aan te komen waarop een persoon, want je bent radeloos, je weet niet wat je moet doen, hè. Je komt aanzetten op die dag en je ziet al die verschrikkingen. Je ziet al die verschrikkingen. En je weet niet wat je moet doen. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan kijkt de persoon naar rechts. En hij vindt enkel en alleen datgene wat hij aan daden heeft verworven. Niks anders. De persoon kijkt naar rechts. Hopende dat hij een helper kan vinden. Een advocaat kan vinden die het voor hem opneemt. Die hem beschermt en verdedigt. Maar hij vindt enkel en alleen zijn daden, subhanallah. En dan kijkt hij naar links, hopende dat hij iets anders zal zien. Maar dan ziet hij wederom alleen maar zijn daden. Alleen maar zijn daden. En dan kijkt hij voor zich. En wat ziet hij dan? Hij ziet de hel voor zich, Jahannam. Voor zijn ogen. Niks anders. Hij kan geen kant op. Zoals ik zei, hij is radeloos. Wat moet hij doen? Wat moet hij ondernemen? En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan het einde van deze overlevering. Vrees daarom de hel, al is het maar met de helft van een dadel die je uitgeeft op de weg van Allah. De helft van een dadel. Met andere woorden, geef nu uit. Op dit moment dat jij nog in staat bent om uit te geven, geef nu uit. Met andere woorden, verzamel goede daden. Zodat jij op die dag, wanneer je naar rechts kijkt, ook goede dingen ziet. Wanneer je naar links kijkt, ook goede dingen ziet. En je ziet jezelf niet afsteven op de hel, maar je ziet jezelf afsteven op het paradijs. Dus het is belangrijk om het staan voor je Heer te vrezen. Dan komt een dag, zoals jullie weten, dat de persoon met zijn Heer spreekt. Sommige mensen die kijken uit naar het gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige mensen willen er niks van weten, want hij weet wat hij heeft gedaan. Maar die dag komt, zoals de profeet te kennen gaf. En Allah subhanahu wa ta'ala zal je spreken. En jij zult tot je Heer spreken. Zonder tussenkomst van een tolk. Heb je goed gedaan, dan zul je ook het goede tegenkomen. Heb je slecht gehandeld, dan zul je ook het slechte tegemoet gaan. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala prachtige woorden. En wat betreft degene die het staan voor zijn Heer vreesde. Hij was er bang voor. Hij herinnerde zichzelf constant aan het staan voor zijn Heer. Diegene hoeft zich op die dag geen zorgen te maken. Sommige mensen die klagen over het feit dat zij of dat een persoon hen constant herinnert aan de dag des oordeels. Constant herinnert aan het staan voor hun Heer. Ze willen dat niet horen. Toen dat tegen Al-Hasan al-Basri werd gezegd, wat zei hij? Het is beter dat jij plaatsneemt in de zitting van een persoon die jou bang maakt in het wereldse leven. Zodat jij op de dag des oordeels veilig zult zijn. Dan dat jij plaatsneemt in de zitting van een persoon die jou een gevoel van veiligheid geeft. Die jou geruststelt. Die jou niet bang maakt. En jij vervolgens op de dag des oordeels angstig voor jouw Heer komt te staan. Als je moet kiezen, kies dan voor een zitting waar angst wordt aangewakkerd. Angst voor Allah subhanahu wa ta'ala en vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala wordt aangewakkerd. Zodat jij insha'Allah veilig zult zijn op die grote dag. Maar als jij ervoor kiest om constant weg te lopen voor dit soort gepraat, dan zal het niet goed met jou eindigen op die dag. Dus het staan voor jouw Heer. Je moet je voorbereiden op deze zaak. Weet dat jij zo'n dag tegemoet zult gaan. Weet dat Allah jou zal vragen, wat heb je gedaan? En je moet je antwoord klaar hebben. Telkens als jij iets doet in het wereldse leven, denk aan dit moment. Je zult ondervraagd worden. En dan moet je je antwoord klaar hebben staan. Wat zeg je tegen je Heer als hij jou vraagt, waarom heb je alcohol gedronken? Waarom heb jij zina gepleegd? Waarom heb jij een huis met rente gekocht? Waarom heb jij gestolen? Je moet je antwoord klaar hebben, nu al. Voordat je iets onderneemt. Voordat je iets doet. En als je geen antwoord hebt, dan moet je het niet doen. Dus Allah zegt, interpretatie van de betekenis, en wat betreft degene die het staan voor zijn Heer vreesde. En de ziel, let op, de ziel, weerhield, tegenhield van valse begeerte. Dus het is een gevecht dat je aangaat met je eigen ziel, met je eigen nefs. Allah subhanahu wa ta'ala zegt vervolgens, waarlijk, het paradijs is dan de verblijfplaats voor die persoon. Het paradijs is de verblijfplaats, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dit gebeurt door angst in het hart voor de vergelding van Allah subhanahu wa ta'ala te kweken. Angst te kweken in het hart. En de begeerte die moet bestreden worden. Die moet uit het veld geslagen worden. En het mag niet zo zijn dat jij wordt afgehouden van het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Als we het hebben over tazkiyatun nafs, dan valt dat op te delen in twee categorieën. Maar het is ook belangrijk om te weten, hoe kunnen wij onszelf reinigen? Hoe kunnen wij de ziel reinigen? Valt op te delen in twee categorieën. 1. Het taghliya. Wat betekent dat? De ziel leegmaken van iedere ziekte, smet en zonde. Je moet je ziel leegmaken van iedere ziekte, smet en zonde. En de volgende zaak is tahliya. En dat betekent de ziel vullen met goed gedrag. Dus eerst leegmaken van de slechte dingen, van de ziektes, smet, noem het maar op. En vervolgens vullen met de goede zaken. Vullen met tawhid. Vullen met zuivere intentie. Want iedere goede daad berust op zuivere intentie. Vullen met geduld. Want voor alles heb je geduld nodig. Vullen met vertrouwen. Vullen met berouw. Vullen met dankbaarheid. Vullen met vrees. Vullen met hoop. En wat zijn de middelen voor deze teskia, voor het reinigen van de ziel? En dit is de allerbelangrijkste. We hebben nu begrepen wat het teskia is. En we hebben begrepen dat het belangrijk is om jezelf te reinigen. Maar wat zijn de middelen? Dit is datgene wat jullie nodig hebben, handvaten, om dit voor elkaar te krijgen. 1. Het onderhouden van het gebed. Allereerste zaak. Het onderhouden van het gebed. Het gebed is de beste daad. Het bestaat niet dat een persoon die zichzelf tot de moslims rekent nog steeds niet bidt. Dat kan niet. Dat bestaat echt niet. Dat is het ergste wat een persoon kan doen. Het gebed is de beste daad van aanbidding. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in een hadith qudsi, oftewel een qudsi overlevering. En wat betekent dat? Qudsi overlevering. Dat is een overlevering waarin de profeet zegt dat Allah zegt. Dat Allah zegt. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Dus Allah subhanahu wa ta'ala spreekt. En hij zegt, er is niets waarmee mijn dienaar dichter bij mij kan komen dan het verrichten van datgene wat ik hem heb opgelegd. Dus de verplichting. En er is geen grotere verplichting te bedenken dan het gebed. Dat is datgene wat jou dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengt. Dat is wat jou dichter bij het paradijs brengt. Er is niks beters dan de verplichtingen die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft opgelegd. De tweede zaak die jij behoeft of die jij nodig hebt, is het vermeerderen van de optionele daden van aanbidding. Dus je hebt de verplichte daden in eerste instantie en vervolgens de optionele daden van aanbidding. In diezelfde overlevering zegt Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens, en mijn dienaar blijft steeds dichter bij mij komen door het verrichten van optionele daden van aanbidding. Blijft steeds toenadering tot mij zoeken. Dus 1, de verplichte daden. 2, de optionele daden. 3, het overpeinzen van de Koran. Koran is de genezing voor alles, wat het ook mag zijn. Of het nou gaat om een ziekte die betrekking heeft op het lichaam, ziekte die betrekking heeft op het verstand, ziekte die betrekking heeft op de ziel. de Koran kan het genezen. Want jullie moeten goed begrijpen dat ook de harten, die worden bedekt met roest. Ook de harten verroesten. Zoals een auto verroest. En om de roest te verwijderen, moet men de Koran lezen. Als een persoon, subhanallah, als een persoon ziet dat zijn auto die hij heeft gekocht en die hem dierbaar is, als hij ziet dat hij begint te verroesten, wat doet hij dan? Onmiddellijk naar een winkel gaan. Om iets te kopen, om die roest weg te krijgen. Maar subhanallah, sommige mensen, het algehele hart is reeds verroest en hij heeft er geen aandacht voor. Kijk niet om aan deze kwestie. Jullie weten dat iedere zonde of iedere fitna die op jou afkomt en die jij niet van je afhoudt, die jij niet bestrijdt, dat die fitna ervoor zorgt dat in jouw hart een zwart puntje komt te staan. En die zwarte punten die blijven zich ophopen, verzamelen, totdat het algehele hart, volledige hart, zwart wordt. En dan ben je verloren. Hoe kan het dan zijn dat de persoon merkt dat hij ziek van hart is en niks onderneemt om dat tegen te gaan? Dus het overpeinzen van de Koran. Sta stil bij de betekenissen van de Koran. Een andere zaak die kan helpen bij het reinigen van de ziel is het tonen van berouw. En tonen van berouw is een verplichting voor een ieder. Want wie van ons durft te zeggen dat hij niet zondigt? Wie durft dat te zeggen? Wie kan van jullie opstaan en zeggen ik zondig niet? En degene die dat doet, ik verklaar hem voor gek. Dus je kan beter blijven zitten. We zijn mensen. We hebben onze gebreken en tekortkomingen. En dus wij zondigen. En dus hebben wij het nodig om berouw te tonen. En Allah subhanahu wa ta'ala wacht op ons berouw. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de deuren voor berouw altijd openstaan. Die worden nooit dichtgegooid. Behalve als de zon van de andere kant opkomt. En behalve als de persoon voor de dood begint te gorgelen. Dan is het afgelopen. Maar voor de rest staan de deuren altijd open voor jou. Je kunt altijd terugkeren. Je hoeft je niet te schamen. Of beter gezegd, je hoeft je niet door iets te laten tegenhouden. Want Allah subhanahu wa ta'ala wacht op jouw berouw en Allah is blij met jouw berouw. Jullie kennen allemaal het verhaal van die ene man die in de woestijn zijn rijdier kwijtraakte. Met alles erop en eraan. Eten, drinken, alles wat hij nodig heeft. En hij kon geen kant meer op. En hij besefte dat hij dood ging. Want waar moet je naartoe? Geen drinken, geen eten, geen rijdier. Dus wat deed hij dan? Hij ging onder een boom liggen. In afwachting van de dood. Toen hij zijn ogen dicht deed en weer open deed, stond zijn kameel weer voor hem. Zijn rijdier voor hem. Deze man was ongelooflijk blij. Je kan je zoiets natuurlijk voorstellen. Je kan je zoiets natuurlijk inbeelden. Hoe blij is deze persoon? Hij dacht in eerste instantie dat hij dood ging. Dat het afgelopen is. En ineens staat zijn kameel voor hem. Met zijn eten en drinken. Deze persoon was zo blij dat hij ineens riep: O Allah, u bent mijn dienaar en ik ben uw heer. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: hij vergiste zich vanwege de blijdschap. Zo blij was hij. En vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Allah subhanahu wa ta'ala is nog blijer met de terugkeer van zijn dienaar naar hem dan de blijdschap van deze man met de terugkeer van zijn rijdier naar hem. Wat wil je nog meer? Waar sta je op te wachten? Deze God die zo barmhartig is, die zo edelmoedig is, die zo groot is, die ons niet nodig heeft. Hij heeft ons niet nodig. En toch is hij zo blij met onze terugkeer naar hem. Hoe haal je het in je hoofd om te wachten met het tonen van berouw? De schofterigheid. De schofterigheid die mensen tonen jegens Allah subhanahu wa ta'ala. En hij blijft vergeven. Hij blijft ons in genade aannemen. Hij blijft ons uitstel geven. In de hoop dat wij terugkeren. Allah subhanahu wa ta'ala is het toppunt van genade. Toppunt van barmhartigheid. Het toppunt van alles. Hij is perfect in al zijn eigenschappen en namen. Dus keer terug naar je Heer. Toon berouw voordat het te laat is. En het ergste wat een persoon kan doen, is dat hij steeds blijft uitstellen. Sofa, het woord sofa in het Arabisch. Oftewel weldra. Spoedig zal ik berouw tonen. Dit woord heeft iedereen vernietigd, kapot gemaakt. Waarom bid je niet? Sofa, weldra. Spoedig zal ik bidden. Waarom vast je niet? Spoedig zal ik vasten. Waarom geef je geen zakat uit? Spoedig zal ik dat doen. En uiteindelijk belandt de persoon op zijn sterfbed. En begint hij zijn laatste adem uit te blazen. En als je dan gevraagd wordt, wat is datgene wat jou kapot heeft gemaakt, vernietigd heeft, waar heb je spijt van? Dan zegt hij sofa. Weldra. Spoedig heeft mij kapot gemaakt. Dus ik zou tegen ieder willen zeggen, begin nu met het lopen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Niet lopen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Rennen. Rennen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zo snel mogelijk de afstand tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala afleggen. In de hoop dat hij jou in genade aanneemt. Belangrijk is dat je ook geen gehoor geeft aan de oproep van de nefs. Niet meer omkijken naar je nefs. Niet meer toegeven aan de verleiding om bepaalde dingen te doen die in strijd zijn met het geloof. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons verkozen. Heeft ons groot gemaakt. Wij zijn een grote gemeenschap. Wij zijn een gemeenschap die verkozen is om deze grote boodschap te dragen. Doe het dan ook zoals het hoort. Met trots en met eer. En laat je niet verleiden door zonde. Verlaag je niet tot het niveau van verdorvenen en ellendelingen. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi die zegt, als de persoon vandaag werkt aan zijn nefs, kan hij weer morgen uitgerust de rekenschap aangaan. Als hij vandaag, maar dan moet hij wel vandaag, aan zijn nefs werken, dan kan hij morgen uitgerust de rekenschap aangaan. En als hij zijn nefs vandaag verwaarloosd, zoals de meeste mensen doen, dan zal morgen voor hem de rekenschap zwaar zijn. Kies maar, er is geen andere weg. Of je moet nu zwoegen en werken en je best doen, en dan zul je op de dag des oordeels uitgerust je Heer tegemoet gaan. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. Of je verwaarloost jezelf, je verwaarloost je aanbidding, en je zult op die dag het ontzettend moeilijk hebben. Een andere zaak die kan helpen bij het reinigen van de ziel, is jezelf constant herinneren aan de dood. Je moet altijd de dood voor ogen hebben. Je mag de dood niet vergeten. Het is een onderdeel van ons geloof dat we steeds denken aan de dood. De profeet heeft ook als advies richting de metgezellen gegeven, dat zij de dood constant moeten herinneren. Dus het herinneren van de dood. Sommige van onze vrome voorgangers, om zichzelf te blijven herinneren aan de dood, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een graf gegraven in zijn eigen huis. En als hij merkte dat zijn hart een beetje hardvochtig werd, dat zijn hart begon te verharden, wat deed hij dan? Dan ging hij liggen in dat graf. Ging hij liggen. En dan deed hij alsof hij dood was. En dan kwam hij eruit alsof hij daadwerkelijk terug is naar het leven. En dan maakt hij zichzelf wijs dat hij daadwerkelijk terug is. Dat hij maar nu zijn best moet doen. Dat hij maar beter moet presteren. Zodat hij een betere plaats zal verdienen. Op de dag dat hij daadwerkelijk dood zal gaan. Een andere zaak die daarbij kan helpen, is natuurlijk jezelf constant te verantwoording roepen. En dit is een hele belangrijke. Constant je ziel te verantwoording roepen. Omar radiyallahu anhu heeft gezegd, roep jullie zelf te verantwoording voordat jullie door Allah ter verantwoording worden geroepen. Doe het nu. Doe het nu. Sommige van onze vrome voorgangers die hadden de gewoonte om al hun daden bij te houden. De goede en de slechte daden. En die tegen elkaar af te wegen. En te kijken wat het resultaat is. Heeft hij het goed gedaan of niet? En zo dient de persoon ook met zijn eigen ziel om te gaan. Roep jullie zelf ter verantwoording, zegt Omar. Voordat jullie door Allah subhanahu wa ta'ala ter verantwoording worden geroepen. Ook zei al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi. Het is goed gesteld met de persoon, zolang hij over een vermaner van zichzelf beschikt en vermaner. Jullie kennen het wel. Degene met wie het goed gesteld is als hij op het punt staat om een zonde te begaan, dan hoort hij ineens een stemmetje van binnen tegen hem zeggen, niet doen, blijf er vanaf, pleeg geen zinnen, drink geen alcohol. Maar degene met wie het heel erg slecht is gesteld, die heeft niet zo'n stem. Die hoort niks. Die vermaner die hij in zichzelf zou moeten hebben, die hij zogenaamd binnen in zich heeft, die is al lang dood. En als hij spreekt, dan is hij niet meer te horen. Dus het is goed gesteld, zegt Al-Hasan al-Basri, met een persoon zolang hij over een vermaner van zichzelf beschikt en het tot zijn doel maakt om zichzelf steeds de verantwoording te roepen. Ook hebben sommigen gezegd dat een persoon alleen godsvruchtig kan zijn als hij zichzelf zodanig de verantwoording roept zoals zakenpartners onderling doen. Als je een zakenpartner hebt en jullie willen kijken hoeveel jullie hebben binnengehaald, wat de winst is, en die vervolgens verdelen. Wat valt je op? Je ziet dat deze mensen heel erg goed letten op het geld. Heel nauwkeurig aan het tellen zijn. Hij wil niet door de anderen bedonderd worden. Hij wil de laatste cent die hij verdient ook krijgen. Zo dient de persoon ook met zijn eigen ik om te gaan. Met zijn eigen ziel. Zo moet hij de rekenschap aangaan met zijn eigen ziel. En de laatste zaak die kan helpen bij het reinigen van de ziel is het verrichten van smeekbedes. Dat is jouw voornaamste wapen. Smeekbedes. Sommige mensen denken te licht over deze kwestie. Ze denken dat smeekbedes niks helpen. Degene die zo denkt, die kent de waarde van een smeekbede niet. Dat is jouw grootste wapen. Als je niet meer uitkomt, wend je tot Allah subhanahu wa ta'ala. Voel jij dat je nefs het van jou aan het winnen is, wend je tot Allah subhanahu wa ta'ala. Voel jij dat je iman aan het verzwakken is, wend je tot Allah subhanahu wa ta'ala. En vraag hem om je te beschermen tegen ieder kwaad. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te beschermen tegen ieder kwaad. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in staat te stellen om de strijd aan te gaan met onze nefs. En in staat te stellen om die strijd van onze nefs te winnen, zodat we uiteindelijk met een uitgeruste ziel het paradijs zullen binnentreden. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.